Vrienden van de partij, hou ze! Vrienden van alle verenigde liberale partijen ter wereld, zoals de Cubanen en Europeanen, hou ze nogmaals. Dit is het Polyfoon Journaal van de Vrije Partij der Nederlandse Vrijen. Het gaat absoluut toppertjes met ons land en ons kartel van eensgezinde en welwillende staten. De vijand gaat het aanzienlijk minder goed. De Russen spioneren ons nu al met drones om onze welvaart gade te slaan. De Russen proberen daarnaast onze vrouwen te verkrachten door hen 's nachts heimelijk van hun fiets te trekken. Goh. Ook onze gewaardeerde chef van onze smichtendiensten, zoals te weten de MIVD, de AIVD en ook de NCTV, hebben bij momenten geducht een tegenstand op het smichtenvlak van de Russen. De Russen overtreffen ons in smichtelijkheid zodanig dat onze smichten soms smachteloos staan en als laatste strohalm enkel nog de Russen de schuld kunnen geven van al hun eigen streken in de hoop dat dit laatste beetje smichtelijkheid hen nog zal redden. Laten we ons vrij volk. Daarom, als één man achter onze smichtjes en smichterinnen gaan staan. Ook de komende verkiezingen staan weer in het teken van Russische streken. Onze smichten zullen daarom alles in het werk stellen om ons vrije volk te garanderen dat uw stem bij de juiste vertegenwoordigers terechtkomt en dat onze partij wederom sterk, eensgezind en met krachtig leiderschap zijn mannetje zal staan. In de strijd tegen de machtige vijand zag de leider van ons internationaal kartel van welwillende landen, Donald Trump, zich genoodzaakt om zwaar uitgeruste marineschepen naar Venezuela te sturen in de strijd tegen het vijandige kartel dat zomaar olie uit eigen bodem verkoopt aan andere landen binnen hun vijandige kartel. De smerige smichten. Dit kan en zal onze partij nooit tolereren. Evenzo vordert gestaag ons kartel van welwillende landen in een andere streek van de wereld, namelijk de Caucasus. De propaganda van de vijand ten spijt, wij verpletteren vijandige partijen, hun leiders en hun godsdiensten. Laten wij de volkeren in de wereld bevrijden van hun geschiedenis, hun achterlijke gebruiken, hun vunzige voortplantingen. En laten wij hen, net als wij, opgaan in de nieuwe mensheid, gewaarborgd door de geest van de partij, zoals ooit geformuleerd door kamerad Lenin. Vrienden, partijleden, volksgenoten, heffen wij daarom eensgezind het lied van de partij aan. Hou ze, hou ze, hou ze.
Oh ja, misschien kunnen we een voorproefje erin gooien van de, dat is ook wel leuk, van mijn grote project, waarom ik natuurlijk de afgelopen weken iets minder aanwezig ben geweest op YouTube. Doen leuke dingen en ook achter de schermen gaan gewoon door. Blijven filmen, films maken, projecten draaien, aan boeken werken, aan de Epoch werken. En die is nog maar net uit, hè? Caesarisme. Ik krijg heel veel leuke complimenten over mijn eigen stuk over Caesarisme. En het is weer gewoon een mooi nummer geworden. Goeie achtergrondartikelen en andere leuke dingen over kunst en rum ook. Maar gewoon hele goede achtergrondartikelen over politiek, geopolitiek. En daar hebben we natuurlijk Epoch voor. En het volgende nummer gaat daar ook weer lekker mee door. We hebben goede artikelen over sigarenroken en de gezondheidsvoordelen van nicotine. Over mijn reis naar Schotland. Hé, hey, dat is het. En een interview met iemand die daar woont. In het Nederlands, dus dat heb ik vertaald voor Epoch. En we hebben nog veel meer leuke dingen. In de komende Epoch. En die wil ik eigenlijk voor Sinterklaas op de markt hebben. Dus dan gaat die in november al bij u op de mat vallen. Dat is de bedoeling. Het boekje van Jonas Teugel gaat naar de drukker. Denk begin september gaat hij naar de drukker. Dus dan eind september gaan we daar, als ik van de Intertabak terugkom met Paramoor, gaan we daarheen. Wargames, supergoed boek van Jonas Teugel. We hebben nog een klassieke tekst in vertaling liggen. En dat is het boek van Richard Weaver. Ideas Have Consequences. En dat is een fantastisch boek. Dat is gewoon dé grote rechtse naoorlogse of conservatieve naoorlogse klassieker. Richard Weaver is een Amerikaanse conservatief. Geen neocon, absoluut niet echt. Grondlegger van het paleoconservatisme. Fantastische denker geweest. Met steengoede boeken op zijn palmares. En Ideas Have Consequences is daarvan de bekendste. En die gaan we vertalen, uitbrengen. Ook voor de kerst moet dat klaar zijn. En wat hebben we dan nog meer? Oh, de waterstaafjes. Die waren op. Die waren helemaal op, ook bij de fabriek. Maar zowel de gewone roerstaafjes als de nieuwe waterinlees, dus die je in waterkannen en filters kunt leggen, altijd, hè, die je dus in je waterfilter, die nieuwe inlees, zijn waanzinnig populair en die zijn dus weer aangevuld. Die zijn er weer, die kun je bestellen in de webwinkel van De Blauwe Tijger. En ga daarom naar www.deblauwetijger.com/winkel. Dus voor de waterstaafjes, voor het pre-orderen van Jonas Teugel, voor de aanschaf direct van Epoch nummer 23. En natuurlijk Richard Poe moet je lezen. Het gaat hard, het is een waanzinnig populair boek. Ik trek er ook hard aan, omdat ik vind dat het een fantastisch boek is. En een hele, hele goede toevoeging aan ons narratief. Ja, er zijn meer boeken in aantocht, maar daar ga ik nog niks over zeggen. Van harte welkom bij de Waanzinhaard. Ik zit achter de bar. Voor de bar zit ik. Van harte welkom bij de Voor de Waanzinnenbar. Van de Blauwe Tijger. In Nederland. In de partij. In Groningen, Aduard. De Provence van Nederland. Korte uitzending vandaag. En waar gaat het over? Waarom? Hoezo? Nou, eigenlijk, ja, gebeurt er eigenlijk niet heel veel. En de waanzin is eigenlijk tamelijk repetitief en niet echt interessant en dergelijke. Ja, er gebeuren wel af en toe wat interessante dingen. Er gebeurt eigenlijk heel veel. Maar de reden waarom ik het bijvoorbeeld niet over de Alaska-top of praktisch niet erover heb gehad. Ja, het voegt ook niet veel toe. Ik vroeg me af wat de Russen daar deden. Omdat de standpunten van de Russen al uit ten treure kenbaar gemaakt waren aan de Amerikanen. Die natuurlijk partij zijn in de oorlog in proxy-Oekraïne. Proxaïne. Lijkt wel een antidepressiva of zo, proxaïne. Oekraïne heeft vooralsnog niet veel te melden. Maar daar is wel iets vreemds aan de hand. Want als je zou zeggen dat Oekraïne in feite de proxy is van Amerika en Amerika in feite partij is in de oorlog, één van de twee, namelijk de Russen tegen de Amerikanen, voorzien van allerlei schimmige spelletjes. Laten we net doen alsof wij niet tegen elkaar vechten. Dan laten we net doen alsof er geen wereldoorlog is. Laten we net doen alsof wij altijd goed in gesprek met elkaar zijn. Het is niet Trumps oorlog, het is Bidens oorlog. Ja, het is ook Trumps oorlog. Meer dan Bidens oorlog. Maar goed, wel die Alaska-top, ja, waarom zijn ze daarheen gegaan, die Russen, naar Alaska? Dat vraag ik me af. Nou was het bij de Duran zo. Die zeiden van dat er een misverstand was tussen Amerika en Rusland. Dat de Amerikanen dachten dat de Russen echt water bij de wijn gingen doen. Echt, nog een keer. Ja, echt. En dat de Russen dachten, oké, de Amerikanen begrijpen ons nu eindelijk wel. En dat de Russen dachten van, direct gesprek met Trump. Is de EU appeltje eitje, Oekraïne is een appeltje eitje en dan kunnen we gewoon de boel beëindigen. Ja, dat kan. Dus dat er een misverstand zou kunnen zijn geweest. Poetin en Lavrov zeggen dus dat ze hun onderhandelingen met Zelensky met Trump hebben afgestemd. Dus Poetin moet natuurlijk uiteindelijk met Zelensky om tafel. Staatsrechtelijk gezien, internationaal rechtelijk gezien. Want internationaal rechtelijk gezien hebben de Amerikanen het inderdaad goed gespeeld. Namelijk Rusland is in oorlog met Oekraïne. En formeel is de NAVO, geen enkel NAVO-land in oorlog met Rusland. Dus formeel moeten Zelensky en Poetin uiteindelijk om tafel. En dat maakt Zelensky nog steeds een hele belangrijke figuur. Zowel gewoon persoonlijk voor hem, uit lijfsbehoud. Want als hij het land overgeeft, dan is de staat van beleg weg. Dan is het land niet meer in oorlogstoestand. Moeten de presidentsverkiezingen gehouden worden. En dan gaat meneer achter slot en grendel. Dus Zelensky heeft natuurlijk wel een belangetje bij oorlog. Zijn enige, de vlucht vooruit, zijn enige redmiddel. En dat maakt hem ook, punt 2, dus vatbaar voor het veelgeprezen pionnenschap. Iedereen dacht, hij is pion van Amerika. En dat klopt ook deels. Amerikanen hebben natuurlijk daar zijn regime change gepleegd in 2015. Hebben daar hun man, Yats, hebben ze neergezet. Ze zaten er tot in de haarwortels zaten ze in de Oekraïnse regering en de grote staatsbedrijven. En tal van andere monopolies die er zijn. Het meest corrupte land van Europa, daar kun je met geld terecht. En geld helpt altijd. Dus nu ook nog. Toen en nu. Dus de Amerikanen kwamen met geld en ze waren niet de enige. Er kwamen meer landen met geld, meer mensen met geld. Dus er werd van alles gekocht, werden allerlei partijschappen gesmeed. Dat land dat werd echt een onontwarbare kluwe van internationale oliemannetjes en dollarmannetjes en euromannetjes. En dat maakt het allemaal heel lastig om nog door de bomen het bos te zien wat er nu aan de hand is. Want waarom zou Trump Zelensky niet zo ver kunnen krijgen dat hij met Poetin om tafel gaat? Nou, punt 1, dus de persoonlijke belangen van Zelensky. Maar aan de andere kant denk je van ja, het Oekraïnse leger is er amper, munitie is er niet heel veel meer. Wat zou de Amerikanen nog kunnen motiveren om toch wapens te blijven leveren aan Oekraïne? Om toch die transporten door te laten gaan, trainingsmissies door te laten gaan. Het leger in Oekraïne te blijven steunen met van alles. Misschien is dat dan toch een beetje van, nou ja, als wij nu weggaan, de Europeanen gaan niet weg, dan zitten de Britten daar en de Duitsers met trainingsmissies, materiaal, die hebben ook niks. Dus het stelt allemaal niet veel voor, maar ze zitten er wel met mensen. Dus de Amerikanen gaan, punt 1, niet zomaar weg omdat ze er met mensen zitten en nog steeds nu een vinger in de pap hebben in Kiev. En als ze dat overlaten aan de Europeanen, dat zou dus een optie kunnen zijn. Maar als Trump werkelijk meent dat hij die oorlog in 2 dagen had kunnen beëindigen, wat hij vanaf het begin riep in november al, vanaf dat hij de verkiezingen won, of misschien al daarvoor. Hij is er niet echt in geslaagd. Dus de Amerikanen, die verdenk ik er ook van dat ze eigenlijk ook niet echt willen, mogen, weet ik het niet, maar in ieder geval niet echt willen. Dus Trump wil het wel, maar de Amerikanen, en laten we gewoon zeggen, Trump zegt dat hij het wil, maar zeggen en doen zijn 2 verschillende dingen. Hey, ja, en daar komen we bij geopolitiek. Want daar gaat het natuurlijk om. Als Trump wel bootjes naar Venezuela stuurt, zware marineschepen, om de drugskartels aan te pakken. Ja, dat is grappig. Terwijl Venezuela natuurlijk gewoon de grootste olievoorraad en gasvoorraad ter wereld heeft en heel veel produceert. En dat vindt Amerika ook fijn om dat te hebben. Dus Venezuela is een doorn in het oog. Nou, onze vrienden uit Cuba, die hebben niks. Dus dat vinden ze niet interessant. Maar de Caucasus zitten de Amerikanen ook weer volop. Alle Amerikaanse basissen ter wereld. Hoeveel zijn het er? 800 nog wat. Heeft Trump daar basissen gesloten in de hele wereld? Nee. Is die vloot in de buurt van China weg? Nee. Die Amerikaanse kutbootjes. Dus Amerikanen die hebben gewoon nog steeds, die doen nog steeds wat ze altijd deden. Die zijn niks veranderd. Trump is gaan schreeuwen. Het zeggen en het praten is veranderd. Maar zouden de Russen nu nog steeds nog één keer in het Amerikaanse gepraat trappen. Dat zou me toch echt verbazen. Ik vind het dus een beetje apart dat de Russen daarheen zijn gegaan. Het zou kunnen zijn dat Trump met zijn tarievenoorlog en zijn dreiging om alle Russische zakenpartners en oliekopers en gashandelaren met zware tarieven te belasten, dat dat een reden zou kunnen zijn geweest voor de Russen om te zeggen, oké, weet je, we gaan gewoon. We gaan gewoon praten. En dat eigenlijk een gebaar is naar hun eigen zakenhandelaren. Dus de India, maar er zijn veel meer landen die olie en gas uit Rusland afnemen. En die geen zin hebben in een handelsoorlog met Amerika. Dus dat ze daarom hebben gedacht, oké, weet je, als het zo moet, dan doen we dat toch. En dan vertellen we nog een keer hetzelfde verhaal. En dan gaan we nog een keer de punten aangeven waarop wij flexibiliteit zijn bereid te tonen. En de punten aangeven waarop absoluut geen onderhandeling plaats gaat vinden. Dat zijn gewoon keiharde eisen. Dan gaan we dat gewoon nog een keer zeggen. En de Russen zijn wat dat betreft wel grappig eigenlijk. En dan die trui van Lavrov met het Sovjet, de SSSR-trui van Lavrov, die witte. Dat was heel grappig toen hij aankwam in Alaska. Ja, Lavrov heeft humor. En Medvedev heeft humor. En dat kun je teruglezen op Twitter. Die twee, die zeker Medvedev, dat is echt een van de grootste trollen van de Twitter. Dat is gewoon leuk. Leuk Twitterkanaal. Hij is ergens, heeft hij een hoge functie in de Veiligheidsraad van de Russen. Hij is natuurlijk minister-president geweest, premier. Hij is president geweest. Ja, en dan moet je wat. En nou heeft hij een leuke functie bij de Veiligheidsraad. En dat is een hele belangrijke functie, want de Veiligheidsraad, zonder die Veiligheidsraad kan Poetin eigenlijk niks. Dus hij heeft daar weer een waanzinnig belangrijke functie. En al met al, die jongens op Twitter, ja, die vinden het gewoon zo ontzettend leuk om af en toe gewoon flink te trollen. En ik denk dat Lavrov voor Alaska gewoon een wetje had gelegd met Vedef. Ik ga ze allemaal weer wit heet maken. Let maar op, ik krijg meer reactie dan jij. Ik ga nu de grootste trollactie uithalen van de Russen. Het raadsel is dit, hè? Dus de Amerikanen die zitten in een overstretch. Israël kan, want Israël kan momenteel niet op oorlogssterkte of verdedigingssterkte, niet eens op verdedigingssterkte gebracht worden. Laat staan op aanvalsterkte. Maar goed, de verdediging van Israël is natuurlijk het allerzwakste punt en niet de aanval. Dus de Amerikanen die kunnen dat niet. Die kunnen niet zowel Oekraïne als Amerika of als Israël beleveren met allerlei defensie en offensiemateriaal. Dus Israël kan niet de gewenste oorlog met Iran voortzetten. En de druk op Iran vergroten en Azerbeidzjan daarvoor inzetten en dergelijke. Dat is nu een beetje aan het wegvallen. Dus dat momentum met Iran, ja, daar moeten de Israëli's echt goed op letten. Want dat is een wapenstilstand. Die dateert uit juni, 12-daagse oorlog. En die was wel bedoeld om in augustus, uiterlijk september, echt wel weer de oorlog met Iran voor te kunnen zetten. Er was een plan. En dat was wel weer een Brits plan ook. Het groot Israël. En dan wijs ik weer even naar mijn goede vriend Richard Poe, die het gewoon weer bij het rechte eind heeft. Groot Israël plan, eind 19e eeuw bedacht door de Britten. Daarvoor hebben ze waanzinnig veel Zionisten omgekocht, die op het Zionistische congres het plan voor Groot Israël er doorheen gingen jassen, want er waren meer Israëlplannen. Het Zionistisch Israël had ook ergens midden in Amerika kunnen liggen. Sterker nog, Stalin had al een stukje land klaargemaakt, of deed hij dat later natuurlijk, ergens bij Mongolië, de Joodse staat voor de Joodse Sovjets. Er was een plan om Israël ergens in Zuid-Amerika te lokaliseren, een Joodse staat voor de Zionisten. Maar nee, de Britten wouden het Israël enkel en alleen in Palestina hebben. Nou ja, goed. Lees Richard Poe, fantastisch boek. De Britten, heb ik de laatste keer over gehad hier. De Britten hebben Palestina daarom veroverd op de Ottomanen. Hebben tussen het moment dat ze daarmee klaar waren, 1925, en het moment dat ze de sleutel overgaven aan de Israëli's in 1947-48, hebben zij driekwart van de Palestijnen toen van hun grond verjaagd of vermoord of verjaagd of mishandeld. In ieder geval zodanig dat ze allemaal naar de duinenstrook in de Gaza, rond Gaza gingen zitten. Daar gingen alle gevluchte Palestijnen en zo trof Israël de situatie aan. Dat is een leeg land. Driekwart was al verjaagd door de Britten en de Israëli's gingen doodleuk door. Dus Israël kan niet op sterkte gebracht worden door de Amerikanen. Azerbeidzjan, een van de grootste olieproducerende landen in de Caucasus, heeft een beetje pech gehad de laatste weken. Want hun olieraffinaderijen die zijn gebombardeerd door de Russen. Dus die olie stokt. Bovendien is er van één olieproducent, volgens mij heet die Soter of zoiets, ik weet het niet meer helemaal, ik zal het even in beeld plakken. Die troffen enorme hoeveelheden chlorine aan, althans volgens bronnen, in de olie, waardoor de olie niet meer bruikbaar is. Dus die is vervuild, gesaboteerd. En al met al kunnen de Azeri's even helemaal niks. Dus het hele Caucasus-verhaal ligt tamelijk stil. Het enige waar ze nog mee bezig zijn is die corridor van 24 kilometer door Armenië. Want Armenië zit in de zak. Die man, de chef Armeen, is gekocht al heel lang. Heeft Armenië uitgeleverd aan de NAVO en aan de EU. Er zit nou een verzoekje bij om ze in de EU toe te laten. Dat land ligt echt halverwege Azië. En ik bedoel echt totaal niet. Nou ja, oké. Formeel is het een christelijk land, net als hun buurland Georgië. Maar daar waren de Russen wel op tijd bij. De Georgiërs, die zijn al dik een jaar bezig met toch een tamelijk leuke ontworsteling aan de NAVO. Laten we het daarop houden, want daar komt het wel op neer. Ik weet niet meer hoe dat allemaal heet destijds. Dat was. Er waren allemaal partijen en er was een president of een vrouwelijke premier die het allemaal niet trok. Maar goed, dat is allemaal geneutraliseerd. En Georgië is tamelijk onafhankelijk en enigszins van westerse smetten vrij. Dat is toch wel een succes te noemen. Maar Armenië is niet gelukt. Die man die heeft zijn land uitverkocht aan de pan-Turkse droom. Maar niet de pan-Turkse droom, want die Turken die dromen ook maar gewoon lekker verder weg. De pan-Turkse droom hebben we het al eerder over gehad. Daarmee zijn de Turken gekocht om hun grote Turkse rijk droom gestalte te kunnen geven hoe moet je het noemen? Ankara, nee, niet ja, Ankara tot aan China eigenlijk. Hè? Tot en met midden in China, want de Oeigoeren die worden ook geclaimd door de Turken als Turkse volkeren, onderdrukt door de Chinezen. Nooit misbruikt door de Amerikanen natuurlijk. Die bomaanslagen van de moslim-extremisten in China jaren terug. Dat werd natuurlijk, daar zaten de Amerikanen helemaal niet achter. Dat weet u ook wel. Dat was echt moslim-extremisme. Ik weet niet of het toen ook al de traditie was onder moslim-extremisten om overal paspoorten en ID-kaarten achter te laten. Maar in ieder geval, Chinezen sloegen keihard terug. Oeigoeren staan onder verscherpte bewaking. Er werden ook allerhande ontwikkelingsplannen voor het. Hoe heet die regio ook alweer? Oeigoerië, nee hoor. Maar voor die regio werden bedacht en uitgevoerd. Er staan heel veel fabrieken. Het Westen kwam toen in één keer met allerlei fantastische verhalen in de media over dat er concentratiekampen voor Oeigoeren zouden zijn, waar miljoenen Oeigoeren zouden zijn opgesloten. Nou, ik denk dat de Chinezen wel rigoureus te werk zijn gegaan op het gebied van het uitbannen van westerse invloeden en het aanwakkeren van moslim-extremisme, wat natuurlijk van bepaalde westerse diensten weer vandaan kwam. MI6, CIA, Mossad en noem het maar op. Die zaten daar ook gewoon lekker te stoken. Nou ja, en de Oeigoeren als zelfverklaarde Turkse stam, ja, dat werd natuurlijk. De Turken werden lekker gemaakt met het idee dat ze een soort gordel van Turkse smaragd over het hele Eurasiatisch continent zouden kunnen gestalte gaan geven. En eigenlijk dat enige lullige corridortje in Armenië is eigenlijk het enige wat ze krijgen. Dat is wel heel grappig. Want als Armenië al helemaal in de zak zit van de EU, de NAVO, Amerika, Engeland, van het Westen. En er moet een pijplijn komen van Azerbeidzjan over Turkije of Syrië. Syrië is natuurlijk nu gewoon van ons. van onze partij, ja. En Syrië hoort er dus ook helemaal bij. En die pijplijn die zou natuurlijk prima over Syrië kunnen. En daar ergens de Middellandse Zee in verdwijnen. Of aan een haven bootjes kunnen bevoorraden. En dan die bootjes kunnen natuurlijk overal heen. Waar men maar wil. Dus de Caucasus is een probleempje. Voor nu voor het Westen. Want het Westen ziet in één keer hoe makkelijk al hun plannetjes met een paar bommen en een paar sabotageacties weer helemaal terug bij af zijn. En Armenië is terug bij af. En die ontdekt hopelijk toch wel wat de grote naaipartijen is waar ze zichzelf aan uitgeleverd hebben. Door niet met in het Russische kamp te blijven. Dus de Amerikanen zitten in een overstretch, dat is het. De Caucasus loopt niet, Israël kan niet herbevoorraad worden, het verhaal in Oekraïne kan niet afgesloten worden en dan heb je een probleem, want alle overtollige munitie en raketten in Oekraïne, of niet overtollig, want ze hebben daar nijpend tekort, als die oorlog door blijft gaan, dat zou allemaal naar Israël toegebracht kunnen worden, alsmede de wapenproductie die nu ten dienste van Oekraïne staat, zou ten dienste van Israël komen. Daarom moest het Oekraïne-verhaaltje afgesloten worden, want in Oekraïne bereikten we te weinig. We hadden alleen maar Rusland-tuk. En we moeten natuurlijk niet alleen maar Rusland-tuk hebben, maar we moeten ook Iran-tuk hebben, China. We moeten Israël helpen, want Israël moet groeien, groter worden. Van de Nijl tot aan de Eufraat. Ja, weet je, ik snap niet dat die mensen nog fotootjes durven te posten van Palestijnse... Ja, gekkies, zou ik het zo maar zeggen. Met vlaggen van de River to the Sea. Dat is het natuurlijk. Dus dat is de Jordaan, het stukje tussen de Jordaan en de Middellandse Zee. Wat natuurlijk een kutstrookje is. Dat stelt gewoon niks voor. Dat is een heel klein stukje land. Van Palestijnen. Van christenen die bijna allemaal verjaagd zijn inmiddels door de Engelsen en daarna door de Israëli's. En van moslims en andere geloofsgroepen en etnische groepen die daar al duizenden jaren wonen en land hebben en boeren en handelen en weet ik het wat. En die mogen helemaal niks meer, die mogen niet varen, ze hebben geen eigen havens meer. Alles staat onder embargo, ze mogen hun eigen gebieden niet uit, want overal staat een Israëlische soldaat om ze af te knallen en om ze dwars te zitten en om ze dagenlang in een wachtrij te laten wachten voordat ze naar Jordanië mogen. Voor ze naar andere gebieden mogen. Dus die mensen kunnen niet reizen, die kunnen niet vliegen, die kunnen niet varen. Die zitten gewoon in een openlucht concentratiekamp. En dat al sinds 1925. Eigenlijk al sinds 1925. Maar zeker sinds 1948. Sinds die tijd is Palestina steeds meer een concentratie. En dan worden de hekken steeds verder verzet en verzet en verzet. Nou, en al die acties hadden eerst nog oorlogen en met de buurlanden als gevolg. En als gevolg daarvan nam Israël nog weer meer gebied in, want ze hadden het recht zich te verdedigen, et cetera, et cetera. Israël is nu op een soort kruispunt aangekomen, waarin het eigenlijk niet meer slaagt om haar groot Israël-droom te verwezenlijken, van de Nijl tot aan de Eufraat. Van de Nijl tot aan de Eufraat is de Israëlische droom. Niet van een stukje Jordanië, een stukje Syrië, Golanvlakte, een beetje alles een beetje. Nee, gewoon van de Nijl tot aan de Eufraat. Dat is het plan om een gebied in handen te hebben waar op de draaischijf van drie continenten, daar komt het op neer. Europa, Azië, Afrika. En vanuit daar kun je natuurlijk gewoon... Dan heb je ook, dat was het idee van de Britten, vanaf daar kun je alles controleren. Dat is het sleutelgebied, geografisch gezien, om die drie continenten echt wel flink te kunnen dwarszitten en stoken. Van alles, Afrika heb je dan helemaal, weet je, dan is Afrika afgesloten. Althans, dat was het idee. En al dat soort dingen, dat loopt nou in de soep. Dus de totale Franse invloed in Afrika is inmiddels verdwenen. Dat is in 2-3 jaar tijd gebeurd. De Centraal-Afrikaanse frank, waarmee de Fransen een monetaire invloed op de Afrikaanse landen van, dus hun voormalige kolonies, had behouden. Volledige grip op al die landen, financieel, economisch gezien. En waarmee ze naar believen regimes konden wisselen en invloed konden uitoefenen, schulden konden aanpraten, konden investeren, konden weer terugwinnen. Dat was natuurlijk een super winstgevend dingetje, die CFR. En die munt die is gewoon nu van nul en geen allerlei waarde, want al die landen hebben zich afgekeerd met behulp van de Russen van de Franse kolonisatoren, die dus van een militaire kolonisator naar een economische kolonisator zijn veranderd in de jaren 50-60. En sindsdien onveranderd grip hadden op dat hele Centraal-Afrikaanse gebeuren. En de Britten hadden dat natuurlijk ook, want het Britse gemene best, daar zit ook Zuid-Afrika in. En er zaten zoveel andere invloeden van de Britten in dat hele, van Egypte helemaal naar beneden, over die hele oostelijke flank van Afrika, zaten Britse invloeden. Dus de Fransen hadden de horizontale invloed in Centraal-Afrika, de Britten de Noord-Zuid invloed in. En dus Afrika was al helemaal een done deal. En nu is Afrika gewoon een bende voor het Westen. Want de Westerse invloed in Afrika is gewoon zo enorm aan het afnemen. Niet dat dat allemaal leuk en vrolijk is nu. Maar ja, de Russen zien daar wel invloed. De Chinezen zitten daar ook. Die hebben de invloed van de Fransen in feite overgenomen. Dus vanuit de oostkust hebben ze zo verschrikkelijk veel infrastructuur aangelegd richting Centraal-Afrika om daar mijnen te bouwen en grondstoffen te winnen. Dat is allemaal van de Chinezen. Nou, de Russen zitten daar oorlogen uit te vechten. En ondertussen verliest dus het Westen overal in de wereld. Ze denken met snelle dingetjes even winst te halen. Oh, Armenië is om, we gaan Azerbeidzjan oppompen tot piratennest tussen Rusland en Iran in. Nou, een paar bombardementen later. En Azerbeidzjan is aan het piepen en kraken. Zo gaat dat. En nu ook dus al een aantal jaren in Afrika. Het Westen is echt op zijn retour tot en met. En die oorlog in Oekraïne die wil dus niet gestopt worden door allerlei machinaties die wij in het Westen zelf in gang hebben gezet. De Amerikanen hebben zelf alles gedaan om de Europese Unie achter zich te krijgen. Om de Europese Unie van Russische energie af te snijden. Om alle banden tussen Rusland en de EU door te snijden. Niet dat dat gebeurd is, want indirect hebben we nog steeds olie en gas van de Russen via India, via Turkije, et cetera. Dus het is niet zo, maar toch verkeren wij in de waan. Hè. Onze hele publieke opinie, politieke klasse, onze hele elite is door de Amerikanen bijgestuurd in totale anti-Russische houding. Om niet te zeggen, dat ging tamelijk makkelijk. In nou, pakweg 10 jaar tijd. En dat ging ook eigenlijk allemaal via, heel veel verliep via Nederland en via Rutte. En uiteindelijk als laatste, de belangrijkste, zijn ook de Duitsers om. En dan hebben we alleen maar achterlijke gladiolen die in Duitsland die tegen de... En het schip is nu dus anti-Russisch, dat Europese schip, eensgezind. En dat laatste zetje is gek genoeg gegeven door, niet door de Amerikanen, maar door de Britten afgelopen januari. Toen Trump de vredeskoers ging varen, zogenaamd, omdat hij redenen had om de fronten te verleggen, gingen in één keer de Britten gingen de EU inzetten. Ik heb het vaker gezegd in de Waanse bar, ook nog aan de bar. Ging de EU aanvoeren tegen, als bondgenoot van Oekraïne. Ja, de Amerikanen laten Oekraïne in de steek. Nou, dat gaan wij niet doen. En de Starmer, die gaf het laatste zetje. De Britten, nota bene. En nu is er een probleem. Dus het Westen is verdeeld. Zelensky kan daar makkelijk tussen laveren. De Amerikanen hebben enerzijds belangen om de oorlog te stoppen in Oekraïne. Anderzijds willen ze ook niet zomaar alles terugtrekken. Want als ze weg zijn, zijn ze weg en hebben ze al hun invloed in Oekraïne weg. En als ze weg zijn, dan zijn ze ook echt weg. Dus als ze hun steun intrekken, dan zitten al die grote Amerikaanse multinationals in Oekraïne. De Bayers, Monsanto's, et cetera. Wat er allemaal zit aan olie en gas. En dat is nog heel veel Amerikaanse economische infrastructuur. Dus ze kunnen eigenlijk ook niet weg. Ze kunnen alleen maar proberen om die oorlog te stoppen en om een soort wapenstilstand te realiseren. Nou ja. Dat willen de Russen weer niet. Rusland wil gewoon een definitief bestand. Niet een wapenstilstand. Nee, gewoon, dit is het. Dit is waarom wij die oorlog de SMO, de speciale militaire operatie, zijn begonnen. En dat zijn de doelen die wij wilden behalen, zijn ze vanaf het begin kristalhelder over geweest. En zonder die doelen te behalen stoppen ze niet. En dat zie je nu aan de frontlinies, dat er dus enorme doorbraken zijn rond sleutelstadjes, sleutelcentra, Pokrovsk, hoe het ook mag heten. Tal van anderen. In de Sumy-regio zijn ze aan het opmarcheren, omdat de tegenstand daar eigenlijk, alle Oekraïense regimenten daar zijn naar het oostfront gestuurd om daar nog iets te doen. Dus het is allemaal kwestie van alles valt en de Russen die gaan echt heel snel. Dus dan ja, voor je het weet staan ze echt volledig aan de Dnieper en hebben ze niet alleen maar de 5 regio's, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, en dan zit er nog eentje in het zuiden en natuurlijk de Krim. Dus die 5 regio's die ze nu al praktisch hebben. Maar dan gaan ze ook Sumy-regio doen, dan gaan ze ook gewoon alles aan de oostkant van de Dnieper gaan ze pakken. Want de Dnieper is natuurlijk een fantastische natuurlijke frontlinie voor een bestand. En dan zeggen ze oké, Rompstaat Oekraïne blijft over. Maar als Oekraïne dan nog steeds niet de overgave tekent en akkoord gaat met de Russische voorwaarden, gaat Rusland nog steeds door. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dan gaan ze gewoon door. Rusland zal niet genoegen nemen met een eenzijdig bestand. Oh, we hebben onze doelen bereikt, geografisch gezien. Nou stoppen we. Nee, zolang Oekraïne nog steeds bij de NAVO wil, bij de EU wil, bij zwaar gemilitariseerd wil blijven. Al dat soort dingen is een reden voor de Russen om niet te stoppen. En dat hebben de Russen altijd gezegd en duidelijk gemaakt. En ja, een eenzijdige bestand zal nooit komen, niet van de Russen. Dus Zelensky zal vroeg of laat, en dat zal, ik denk dat dat wel lang kan duren. Zelensky zal laat, voor hem zo laat mogelijk de overgave tekenen. Namelijk als hij geen vierkante kilometer Oekraïne meer onder zijn gezag heeft staan. Dus of Zelensky gaat weg, wordt vermoord, wordt verjaagd, wordt vastgezet. En er komt een regime change in Oekraïne, waar de Amerikanen misschien toch wel toe in staat zouden zijn. Of de Russen gaan door. Volgens mij één van tweeën. Dus dat is mede mijn conclusie, dat de Amerikanen eigenlijk niet willen. Is namelijk gewoon de enorme shitshow die ze al een half jaar geven onder leiding van Trump. Zogenaamd vrede roepen en ik stop die oorlog in 3 dagen. En ondertussen alles eraan doen om de onderhandelingen te frustreren. Om Zelensky leverage te geven. Om Oekraïense oorlog aan de gang te houden. Ze doen er alles aan. En dat is natuurlijk omdat ze Amerikaanse belangen hebben in dat land. Als Zelensky het probleem is, dan zou er regime change kunnen komen. Het is niet voor het eerst dat de Amerikanen dat gedaan hebben. Maar zijn ze daartoe bij machten? Kunnen ze dat? Pikken de Britten dat? Pikken de Europeanen dat? Want die zitten daar ook allemaal. Ja, ik denk dat de Amerikanen het zouden kunnen, regime change. Maar ja, misschien ook niet. En misschien hebben de Amerikanen niet alles te zeggen. Richard Polk. Misschien hebben de Britten evenveel te zeggen. En dat zou maar zo kunnen. Dat hele Nord Stream verhaal wordt natuurlijk gekker en gekker. Want dat wordt nu in de schoenen geschoven van een of andere vage Oekraïense miljonair. Die amper miljonair is. Die had een bootje, een zeiljacht gekocht. En dat zeiljacht, dat zou die pijpleidingen opgeblazen hebben. En er zou ook nog een link zijn naar een pool. En de Duitsers die gaan vol op het orgel. Want die gaan nou die pool vervolgen. En die Oekraïner gaan ze vervolgen. En ja, je kunt het zo gek maken, maar het was gewoon het draaiboek van MI6 en de Mossad en verder niks. En ja, de Amerikanen hebben ervoor gewaarschuwd dat die kapot zou gaan, Nord Stream 2, wanneer die in gebruik zou worden genomen. Dus zouden de Amerikanen gewoon de mouthpiece zijn geweest van MI6, van de Britten? Want de Britten willen natuurlijk olie uit Azerbeidzjan. Die willen British Petroleum, BP, wil gewoon één grote olieleiding vanuit de Kaspische Zee, Azerbeidzjan, Caucasus, met alle militaire middelen van dien. Syrië, alles is in het draaiboek van de Britten goed gekomen. Nord Stream 1 en 2 kapot. de Caucasus, één lange grote Turkse pijplijn van olie, Syrië kapot. Dat is het scenario van de Britten. Van harte welkom. Leuk dat u kijkt naar een uitzending van Blue Tiger Studio. Naar de Waanzinbar of naar een gesprek, een reportage of een interview. Het maakt niet uit. Ik wil hem graag even onderbreken, want ik heb natuurlijk leuk nieuws voor u. Mijn twee boeken, Heerlijke Platte Wereld en Permafrost, waar ik onlangs een hoofdstuk uit heb voorgelezen over Hitler. De Hitler-kwestie. Ik heb nu een leuke actie. Deze twee boeken van mij heb ik nu gesigneerd samen in één bundel voor u voor €50 in de webwinkel van de Blauwe Tijger. www.deblauwetijger.com/winkel. En ja, omdat u toch naar mij zit te kijken en te wachten, zal ik hem gelijk maar even voor u signeren. Even kijken, want dan kunt u hem lekker bestellen. Dus het schiet allemaal niet op voor ons. En dat is natuurlijk leuk. Ja, Zelensky, nou heeft hij krijgt dus nog steeds wapens uit Amerika, maar hoe moet je die inzetten als je geen mannen aan het front hebt? Dus je hebt het leger is uitgedund, mannen rennen verdedigend eigenlijk alleen maar terug, achteruit. Dus ze worden alleen maar achteruit verdedigd. Het is net Nederlands voetbal, om niet om aan te gluren, achteruit tikken. En het is gewoon Jaap Stam all over the place. Zijn eigen doelpunten. Het Westen is echt een lachertje van de wereld geworden. En ondanks alle streken die er nog geflikt worden, die wij nog flikken overal, zijn dat gewoon alleen maar slagen voor de publieke opinie die we winnen. De langdurende ontwikkelingen, die lezen we natuurlijk niet in onze media. En die zijn alleen maar in het voordeel van de rest, niet van ons. Dus Zelensky heeft wel wapens, krijgt nog steeds leveringen. En wat zou hij daarmee doen? Het is al bekend dat er dus heel veel wapens zijn in één keer zijn aangetroffen bij de Israëli's of op de Zwarte Markt, op andere plekken in de wereld. Dus in, waar waren ze ook alweer? In Afrika zijn grote Oekraïnse wapenpartijen aangetroffen, gedoneerd aan Oekraïne, aan Zelensky. En die verkoopt hij gewoon op de Zwarte Markt aan andere partijen. En daar wordt hij rijk mee, want zo werkt dat in Oekraïne. En ja, laat die jongens lekker creperen aan het front. Dus hij kan ook nog een soort persoonlijk verdienmodel nastreven. En niet alleen maar van hem persoonlijk, maar hij is natuurlijk president, premier van een land wat totaal corrupt is en waarin heel veel mensen afgekocht moeten worden de hele tijd. Anders werkt dat land niet. Dus dat ook zijn vrienden of zijn coalitiegenoten moeten gewoon regelmatig iets toegestopt krijgen. En zo werkt dat, dus dat kan hij met wapens doen en met andere dingen waar hij... Hij is zo'n enorme bedelaar. De grootste bedelaar van de eeuw is Zelensky. Hij heeft rondes met geldbedel en wapenbedelcampagnes gedaan in het hele Westen. Bij iedereen is hij langs geweest. En dat brengt natuurlijk wel wat op. Het is niet zinloos. Hij krijgt niet bij iedereen wat hij wil. En dan gaat hij huilen en stampvoeten en redenaties geven voor parlementen en applaus oogsten. En dan komt hij weer in zijn groene shirtje. Dus dat levert wel veel op. En dat gaat natuurlijk allemaal niet naar de gewone Oekraïne. Dat gaat allemaal op aan dubieuze dingen. Oekraïne draait gewoon om geld en corruptie. Aan wapens heeft Zelensky niet alles, want hij heeft de soldaten ook niet. Als je ziet hoeveel moeite die doet om soldaten te ronselen in Oekraïne zelf, met hoeveel mannen er razzia's gehouden worden om mensen van straat op te pakken die de strijdbare leeftijd hebben en gewoon naar het front te dumpen daar. Binnen 3 dagen zijn ze dood. Van busje razzia tot aan het front. Ja, die leven gewoon, volgens mij de gemiddelde levensduur aan het front is 1,5 uur of zo. Weet je, het slaat nergens op. Dus de behoefte aan manschappen is zo groot dat hij waarschijnlijk veel meer wapens en munitie heeft dan dat hij soldaten heeft. En ja, dat kan allemaal doorverkocht worden. Raketten weet ik niet. Maar ja, F-16 wapenfeiten hebben we ook niet gezien in de laatste 1,5 jaar. En dat weten we, want al onze F-16's die daar zijn... Ja, goed, je kunt een aap achter een stuurknuppel zetten, maar daarmee kan hij nog geen piloot zijn of een F-16 vliegen. Laat staan Russische doelen en Russische defensiesystemen onklaarmaken en een goede aanval uitvoeren. Dat werkt niet. Dus wat onze F-16's daar doen, geen idee. Wat andere complexe wapensystemen van ons daar doen, geen idee. Ze worden gewoon ofwel bemand door ons, wij zitten daar, ofwel niet. Dat is de enige keuze die er zijn, maar er zitten geen Oekraïners achter de stuurknuppels, er zitten geen Oekraïners achter bedieningspanelen van ingewikkelde Patriot-systemen of wat dan ook. Dat kan gewoon niet, want het vereist zo verschrikkelijk veel training, oefening, opleiding, dat dat niet kan. Dus westerse soldaten zitten daar gewoon all in. En dat weten we eigenlijk ook wel de afgelopen jaren, dat er regelmatig grote nesten gebombardeerd en uitgerookt zijn of militaire bases veroverd zijn door de Russen, waarbij tal van nationaliteiten aangetroffen zijn en niet als trainer. Wat ook naar buiten gekomen is, is dat er 1,7 miljoen Oekraïense doden zijn gemaakt in deze oorlog. Dus al die westerse propaganda ten spijt dat er schattingen lopen uiteen tussen de 200 en 300.000 dode soldaten. Nee, 1,7 miljoen dode Oekraïense soldaten. Versus een kwart daarvan Russische soldaten. En waarschijnlijk de schattingen lopen uiteen 60.000 tot 160.000, meen ik. He, dus dan is nog niet eens een kwart, maar 10% van wat de Oekraïners aan doden hebben, is er aan Russische zijde gevallen. Dus dat is bizar weinig. En de Russen hebben heel veel klaarstaan. Ze hebben munitie volop draaien, die drones draaien, het leger draait. Ze hebben nog heel veel reserves in opleiding. En er zijn nog tal van legers aan alle Russische gebieden en regio's die nog totaal niet bij die oorlog betrokken zijn. Dus de Russen gaan niet all in, de Oekraïners wel. Er is nergens nog een reserve regiment te vinden. Alles is vol ingezet. En dan loop je aan het einde van je Latijn. En die 1,7 miljoen Oekraïense doden was toevallig naar buiten gekomen, maar dat was wel een betrouwbaar cijfer. En dus dat is interessant. Dat is op een bevolking van, volgens mij, 40 miljoen Oekraïners, of minder. Ik weet het niet meer hoeveel er waren, maar volgens mij minder. Is dat gewoon een generatie. Dat is echt verschrikkelijk. Er is gewoon een gat geslagen in de Oekraïnse bevolking van heb ik jou daar. Geen enkel gezin, geen enkele familie is onaangeraakt door verlies. Het is echt enorm. Dus dit is een beetje een interessante tijd, omdat er niks gebeurt. Wij worden niet verblind door weer een eigen actietje om de pers en de propaganda vol te laten draaien. We hebben even geen wapenfeiten te melden. We melden maar even helemaal niks als westerse media. Alaska-top is mislukt. En het enige wat ertoe doet is Zelensky en Poetin in gesprek. Dat is het enige. Die twee moeten om de tafel, staatsrechtelijk gezien, internationaal rechtelijk gezien, oorlogsrechtelijk gezien. En de rest doet er niet toe. En zolang Zelensky daar niet toe bereid is, omdat hij de steun heeft van de Britten, wat natuurlijk gewoon de belangrijkste steun is, en van de EU, die niet meer bij te draaien is. De EU is gewoon niet stuurbaar wat dat betreft. Dus ja, dat duurde 10 jaar en nu zijn we dan ook eindelijk om. En dan gaan we dus ook de komende 10 jaar nog weer door op het anti-Russische vlak. Ja, als dat zo is, dan is het zo. Dus Zelensky zit daar, is niet weg. Zelensky wil niet om tafel, om persoonlijke redenen, omdat hij hoop put uit de Engelsen en omdat eigenlijk de Amerikanen het ook niet willen. Ze zeggen het wel, maar ze willen het niet. De belangen zijn gewoon zo verschrikkelijk groot. En de Oekraïners, die zouden een regime change kunnen plegen. Nou ja, ik denk het ook niet. Want als iedereen geld krijgt, is iedereen tevreden. Dus geld speelt een grote rol, afkopen, corruptie speelt een grote rol. De persoonlijke motieven van Zelensky spelen een hele grote rol. De Amerikanen zitten tot over hun nek in Oekraïne, de Britten net zo. En het gekke is natuurlijk dat de Britten nu tegenslag krijgen in hun Caucasusplannen en Groot-Israël-plannen. En de enige actie die je nu zou kunnen, het enige initiatief waar je nu op zou kunnen wachten, zou uit Londen moeten komen. Dat is gek, maar dat is wel zo. Dus als de Britten onder druk gezet worden met de dwarsbomen van plannen die zij overal in de wereld ontwikkelen en realiseren, ja, dan is eigenlijk nu Londen aan zet. En niet Washington, niet Kiev, niet Berlijn, niet Parijs, zelfs niet Moskou. Nee, maar Moskou gaat gewoon lekker door. Even kijken. Dus ja, wij hangen gewoon overal tussenin. En wij wachten op nieuwe bevelen uit Londen. Oh ja, Tel Aviv doet er ook niet toe. Vergeet Tel Aviv. Die hangt er ook tussenin. Die kan niks. Krijgt geen raketten waar ze op willen. Die ze beloofd waren om die oorlog met Iran voor te zetten. Het kan allemaal even niet, jongens. Productie zit even vast. De situatie is even zo dat het zo is en niet anders. Het zo zijn der situationen, dat is interessant, ja? Dat zo zijn. En de bestaande situatie is dus gewoon, we zitten in een chasse-patat. Wielerterm, dat is wel leuk, chasse-patat. We zitten overal tussenin, we zitten niet bij de voorhoede. Ja, we naderen gewoon een uitputtingsetappe. Dat is het. Dus ja, het vooruitgang natuurlijk. We kunnen natuurlijk besluiten om vrede te sluiten met Rusland en met de BRICS. En onze nieuwe positie in de wereld te aanvaarden als zijnde dat we niet meer alles te melden en te bevelen en te commanderen hebben. Wat we deden, zowel Washington, zowel met hun grote bek, die Amerikanen altijd. Zowel Londen met hun gestook en hun manipulaties, altijd op de achtergrond. Hun manipuleergedrag. Ja, dat die nieuwe situatie zou zijn dat we gewoon onze bek houden, ten eerste. Dus dat de cowboys in Amerika geen cowboys meer kunnen zijn, maar ja, dat die moeten leren inzien dat er een soort westerse castratie gaat plaatsvinden. We zijn niet meer zo dominant, wij zijn niet meer gewoon de grote verkrachter van de wereld in het Westen. De Anglo-Amerikaanse rape gang is gewoon eigenlijk voorbij. We kunnen niet zoveel meer. We kunnen niet meer. Dus die cowboys, ja, de gulp moet weer dicht. En ze moeten gewoon weer terug naar Amerika. Ga maar lekker weer koeien. Hoe doen we dat? Kousbooien. Ga dat maar weer doen. De nieuwe positie in de wereld aanvaarden zou ook betekenen dat we handel kunnen drijven. En dat we weer goedkope energie zouden kunnen hebben van Rusland, dat ons MKB weer zou bloeien. Oh nee, sorry, dat moet kapot. De belangen in het Westen zijn gewoon te groot om dat toe te geven, om die positie toe te geven. Dus het hele financiële belang achter de klimaatgekte, zelfs het verdienmodel achter de woke-agenda, de CBDC's, de digital ID, al die controle- en machtscirkels, weet je, dat zou... De acceptatie van onze nieuwe situatie in de wereld zou hun gewoon per direct opheffen. En dat kan natuurlijk niet. Dus wij zijn een soort naar binnen toe aan het parasiteren. Dus wij zijn al onze reserves aan het opbranden, aan het opmaken, aan het verteren, aan het leegroven. Voor dit hele grote financiële belangenweb van mensen die overal in zitten. En die dus belangen hebben om dat als een soort Zelensky tot aan het einde door te vechten. Daar komt het gewoon op neer. En de militaire, industriële, economische en geopolitieke achteruitgang van het Westen is dus onvermijdelijk. Zolang deze progressieven met hun financiële belangen, kliek erachter, aan het roer blijven staan om hun agenda te beschermen. Dus die agenda is natuurlijk satanisch, dat is verschrikkelijk, dat is gewoon één grote rotzooi. Het is antichristelijk, het is antimenselijk, het is ahistorisch. Het is gewoon hun ondergang is onvermijdelijk. Dat is, het is een piramidespel, het is hetzelfde spel als wat Zelensky speelt. En wij gaan in hun ondergang mee, zoals alle Oekraïners ook in de ondergang van Zelensky meegaan. En wellicht weten ze ons, net als Zelensky, ook nog als een soort pionnen vooruit te schuiven, wij als bevolking, zodat we als eerste ten onder gaan na hun. Weet je, ja, de wereld is oud en het gebeurde eerder, ook in de Tweede Wereldoorlog, gingen bepaalde elites toch later ten onder dan hun gewone kutvolk. Zo zit de wereld in elkaar, zo draait die. Mensen geven niet om elkaar en zeker niet om de armen, om het gewone volk, om het MKB, om godsdienst, om geloof, om heil, om redding, om eerlijkheid, om waarheid. Daar gaat het allemaal niet om. Dus de kliek die elkaar allemaal bij hun ballen houdt en angstvallig bang is om gecastreerd te worden door elkaar of door een vijand, ja, die kan elkaar dus ook niet loslaten. Daar komt het op neer, want als ik de ballen van de ander loslaat, dan word ik gecastreerd. Maar zolang ik de ballen van de ander loslaat, dan kan ik die ander nog castreren. Dat is eigenlijk gewoon de... Daarom is het komkommertijd. Of een uithongeringsetappe, zo kunnen we het ook noemen in de wielertermen. De chasse-patat waar we in zitten. Komkommertijd, ja, maar dus ook niet. En zolang dit doorgaat, ja, het is jammer voor ons. Wij kunnen niet veel. We hebben geen macht. We hebben niet een... als je stemt op de PVV, krijg je waarschijnlijk toch wel iets meer aan anti-immigratie, grenzen dicht. En daar zijn we als volk weer blij mee. Maar het hele Brits-Israëlische plan voor het Midden-Oosten wordt volop gesteund. Dus de oorlogsmachine die daarachter zit ook. En uiteindelijk woke ook, want de PVV is natuurlijk gewoon natuurlijk ook niet homofoob. Dus uiteindelijk wordt het hele LGBTQ-circus ook overeind gehouden. En ja, alle Lisa's die vermoord worden ten spijt, wat natuurlijk bedoeld is om de PVV, of uitgemolken wordt om de PVV ook aan tafel te houden in de verkiezingen en de druk op de andere partijen te houden. Zo makkelijk krijgt Frans het niet cadeau natuurlijk, hè, Timmermans. En dat zie je ook, want de totale verkramptheid waarmee links en hun campagnes de moord op Lisa aangrijpen om politiek te maken, om verkiezingsstrijd te maken, is zo hilarisch. Wij Nederlandse mannen moeten voor de vrouwen opkomen. Want wij hebben het allemaal gedaan. Wij zijn allemaal schuldig aan die ene moordverkrachting. En ja, voor rechts is dit natuurlijk gewoon koren op de molen. We gaan natuurlijk tegen immigratie stemmen in de komende verkiezingen. Want het is nog steeds een thema. We gaan natuurlijk voor huizenbouw stemmen. We gaan natuurlijk tegen... We gaan natuurlijk tegen het ambtenarenkartel stemmen. Dat gaan we natuurlijk allemaal doen. En dan worden de bepaalde partijen worden er in stelling gebracht om daarvan te profiteren. En bepaalde andere partijen moeten dan vooral niet profiteren. Dus je ziet nu ja 21 CDA en PVV in stelling gebracht worden. En als tegenwicht tegen het grote linkse kartel. En een van die twee kartels gaat het worden. En dan krijgen we weer een soort tussensituatie. Maar er is wel meer aan de hand. Want... de afgelopen kabinetsperiode is niet geheel slecht verlopen. Daar gaan we het nog een keer over hebben. Dat is wel leuk. Dus dat gaan we gaan toch nog even de afgelopen kabinetsperiode herevalueren in de volgende week of die week erop. Met een mystery guest. Dat is natuurlijk wel leuk om dat te doen. Want er zijn best wel goede dingen gebeurd in dat rechtse kabinet. Waar de media het niet over wil hebben om ze geen credits te geven. En waar wij in de alternatieve media eigenlijk ook niet zo heel veel over hebben. Niet zo veel, niet zo vaak. Maar er gebeurt wel heel veel. Dat rechtse kabinet heeft echt wel rechtse dingen gedaan. Een van die dingen kwam afgelopen week in het nieuws. Dat de staatsschuld ten opzichte van het BBP historisch laag is. Net zo laag als in 2007. Dus rond de 50% volgens mij van het bruto nationaal product. En dat is een historisch bereik. En dat is toch op het konto van het huidige kabinet te schrijven. En zo zijn er meer dingen. En er gaan nog meer. Het beleid van het huidige kabinet heeft nog gevolgen voor de komende jaren. Dus daar komen nog hele goede dingen aan. Er zijn gevolgen voor de komende jaren die nu al in gang gezet worden. En dat hoor ik dan op een leuk sigarenavondje met vrienden. En dat is leuk, want dat hoor ik niet in de media, die de credits natuurlijk niet aan een rechtskabinet willen geven. En dat hoor ik ook niet in de alternatieve media, die zich veel te veel hysterisch mee laat zuigen door hypes in de gewone media of eigen hypes. Enfin. Dat gaan we volgende week doen. Bedankt voor het kijken. En nog een fijne zondag, fijne week. En ja, heel veel waanzin toegewenst. Veel plezier toegewenst. Geniet een beetje van de waanzin. Lach erom. Je kunt er niet veel aan doen. Ik zie u volgende week wel weer.